Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Paul van Liet.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, waarin we vandaag de vraag proberen te beantwoorden of die wereldorde in 2020 dan eindelijk Chinees wordt. Met in de studio, als onverbeterlijk optimist blijft hij ongetwijfeld ook dit jaar geloven dat we die Chinese wereldorde nog kunnen voorkomen. Arend-Jan Boekenstein. Zelfs in het boek van onze gast van vandaag mocht hij iets over China roepen, Rob de Wijk. En die gast is Ajit Bakkas, trendwatcher des vaderlands en auteur van het boek Megatrends China. Welkom.
Dankjewel.
Ja, Ajit, het begint natuurlijk bij jou over je boek ook. Wil China politieagent van de wereld worden?
Ik denk dat ze daar helemaal geen trek in hebben. China wil handel drijven en de politieagent van de wereld worden, joh, dan betekent dat ze ook een enorme marinemacht, overal militaire basis op de wereld moeten hebben en altijd op hun kievive moeten zijn. Volgens mij hebben ze daar helemaal geen trek in.
Een beetje die rol van free rider willen ze aanhouden, denk je?
Vooral handel drijven. Handel drijven is wat ze altijd al hebben gewild. En koloniseren bijvoorbeeld is niet echt in hun ding. Bijvoorbeeld in 1421, toen in de 15e eeuw was China op het hoogtepunt van zijn macht. Toen had de Chinezen de grootste vloot ter wereld, de grootste marine. Toen stuurde de keizer al een vloot naar Amerika om het Amerikaanse continent te ontdekken en in kaart te brengen. En is helemaal in kaart gebracht. En allemaal namen gekregen. Bijvoorbeeld Peru is het Chinese woord voor land in de bergen. En toen de vloot terugkwam, toen was er een blikseminslag in het paleis van de keizer. En die dacht, het is een teken van boven, we moeten Amerika maar niet maar links laten liggen. En ze hebben Amerika dus niet gekoloniseerd, terwijl ze dat volledig hadden kunnen doen. Ze hebben het niet gedaan.
Nou, moet je zeggen, gemiste kans of niet?
Gemiste kans, ja. En nu hebben ze Trump.
Maar Ajit, ze hadden in diezelfde 15e eeuw, ze hadden wel dus in Kenia hadden ze iets wat op een kolonie leek. Hè? Er worden nu Chinese munten gevonden in Kenia. Ze hebben Zuid-Afrika bereikt. Maar je hebt gelijk, op een gegeven moment komt die omslag van een mandarijn die zegt van, wij moeten ons eigenlijk beter maar met onze eigen zaken bezighouden. En handel is ook niet zo belangrijk. En daardoor zijn ze eigenlijk heel arm geworden. Maar even over die militaire basis die je net zegt. Het is wel zo, als je naar de kaart kijkt, China heeft steeds meer militaire basis in Afrika. Ja. Ik ben het trouwens met je eens, hoor, dat ze geen militaire macht, dat ze dat nou zoveel gebruiken. Maar ze zijn wel actief op dat terrein, zowel qua militair budget ook als.
Ja. Maar als je dan kijkt naar hun marine, dat kan niet in de schaduw staan van de Amerikaanse marine. Dus als ze ooit de positie van de Amerikanen zouden willen hebben, dan zijn ze nog heel lang zoet.
Dat is waar.
Maar je zou kunnen zeggen, de 19e eeuw, dat was de eeuw van de Britten, de 20e eeuw, de eeuw van de Amerikanen. Dit is en wordt de eeuw van de Chinezen, of niet?
Dat zal voor een deel wel zo zijn. Je ziet inderdaad, als je kijkt naar de handelstromen en naar het economisch zwaartepunt in de wereld, dat schuift steeds meer van west naar oost. Dat schuift steeds meer naar Azië en zeker ook naar China. En op zich is de mood in China ook van op, we gaan het inderdaad doen. Maar voor heel veel Chinezen geldt, ook door de vergrijzing, dat ze dood zijn voor ze rijk zijn.
Je bent in jouw boeken, Megatrend China, wat dieper gegaan dan je in veel andere boeken ook doet. Ik bedoel die negatief, want andere boeken zijn ook anders bedoeld, maar dit is dus positief. Hè? Je bent echt dieper gegaan. En wellicht ook om een boodschap af te geven. Een waarschuwing of een eye-opener?
Ja, kijk, want de Chinezen die hebben gewoon een lange termijn visie. Die plannen ook inderdaad voor decennia. En dat is ook lastig als wij inderdaad iedere 4 jaar een andere regering hebben en andere plannen hebben. Dat is lastig om daar tegenop te boksen. Want zij denken inderdaad in 10, 20, 30, 50 jaar, 100 jaar vooruit. En we moeten hier eigenlijk ook een soort strategie voor de komende 50 tot 100 jaar gaan bedenken. En zij hebben dat dus allemaal met ook bijvoorbeeld die nieuwe zijderoutes die ze overal aanleggen. Ik was begin december nog in Thailand. Ook in Thailand wordt zo'n een van die routes aangelegd die door China, Laos, Vietnam, Thailand, door Maleisië, Singapore. Overal bouwen ze. En overal in Azië zie je ook dat de Chinese emigranten, die in de tijd dat China arm was, daar naartoe gingen, dat die nu de grootste bedrijven in handen hebben. Allemaal. En die fungeren ook als de stoottroepen van China. In Thailand zie je dat, in Indonesië zie je het, in Maleisië. Overal. Nee, dus ze hebben echt strategie.
Op de Wijk?
Als dat gaat gebeuren, dan is het ook per definitie zo dat China belangen krijgt overal in de wereld. Die belangen moeten beschermd worden. En of China het wil of niet, dan word je gewoon een macht. Nou ja, je hebt even gezegd van het wordt het dan de politiemacht van de wereld. Ja, dat zou dan heel erg goed kunnen, omdat China gewoon zijn belangen moet gaan verdedigen. Want ik zou wel eens één goed argument willen horen waarom China dat niet gaat doen. Waarom zou China een land zijn dat totaal zich afkeert van de geschiedenis en niet die dominante macht wordt die hoort bij de sterkste economie van de wereld, die overal in de wereld zijn belangen heeft. En als je gaat kijken naar het aantal bases dat op dit ogenblik door China wordt opgericht, overal in de wereld, dan moet je zien dat ze overal ook zitten, tot en met de Middellandse Zee. Dat was gewoon 10, 15 jaar geleden ondenkbaar dat dat zou gaan gebeuren. Ik geef wel onmiddellijk toe dat het in die zin een ander land is, dat het niet uit is op kolonisatie. Dus het is niet een westers land in de traditionele zin, maar het is wel een land dat terugvalt op het zogenaamde tribuutsysteem. Dat betekent dat andere landen China moeten erkennen als nummer 1 in de hiërarchie, nummer 1 in de wereld uiteindelijk. Dat was in de oude tijden was het ook zo, tot laten we zeggen halverwege de 19e eeuw. En je moet je ook zeg maar die ondergeschiktheid betonen aan de leiders in China door het geven van tribuut. Door het betalen van tribuut. Door te laten zien dat je inderdaad ondergeschikt bent. Nou, dat systeem, dat zien we op dit ogenblik hand over hand weer eigenlijk opnieuw uitgevonden worden. Met andere woorden, je gaat hier wel degelijk in de richting van een hegemoon en een dominante macht die inderdaad ook politietaken krijgt.
En ze willen zich beschermen. Geef eens één goed argument, zeg op de wijk. En dat is wel een leuk begin van nieuwjaar, toch, Rajit? Om één goed argument te geven nu, want Rob heeft nog niet gehoord. Eén goed argument om te zeggen waarom zou China dat niet doen? Al deze macht gaan beveiligen als politiemacht. Voor zichzelf, bescherming.
Eén, omdat ik denk dat ze militair helemaal niet zo sterk zijn. Chinezen zijn toch betere handelaars dan soldaten. Dus dat is het eerste. En twee, ik denk dat ze het gewoon te veel gedoe vinden. Het is ook veel gedoe. Als je ziet wat het Amerika allemaal kost. Amerika is nu al 100 jaar bijna permanent in oorlog overal ter wereld. Kost heel veel geld, kost heel veel politieke aandacht en energie. Ik denk dat ze de aandacht en energie liever richten op handel drijven.
Ja, maar dat zou wel kunnen. Maar het punt is dat ze gewoon geen keuze hebben. Dit is gewoon wat er gaat gebeuren als een land zich ontwikkelt tot supermacht. De regels van het spel gaat te bepalen. Dat doen ze ook door hun eigen instituties. Die eigenlijk een concurrent zijn van westerse instituties zoals de Wereldbank. Oprichten, dan krijg je automatisch dat je. Dan is er gewoon geen ontkomen meer aan. Dan moet je gewoon je belangen verdedigen. En dat is precies wat er gebeurt. En onderschat niet wat er gebeurt op militair gebied. En in ieder geval is China nu nummer 1 op het gebied van vredesoperaties. Het is de grootste bijdrage aan VN-operaties in de wereld. Waarom doen ze dat? Invloed. Maar ook om, precies, Ajit, en daar heb je natuurlijk gewoon gelijk in, ervaring op te doen met grote militaire operaties ver van huis. Op een gegeven moment hebben ze pakweg 50 jaar geleden besloten om schepen te zenden naar de Somalische Golf om daar mee te gaan doen aan de antipiraterijoperatie die onder andere door de NAVO en de Europese Unie werd uitgevoerd. Waarom doen ze dat? Om ervaring te krijgen met het uitvoeren van operaties van huis. Zijn op dit ogenblik bezig met de ontwikkeling van vliegkampschepen. Met andere woorden, hier is ook een marineprogramma die zijn omvang in de wereld niet kent. Ja, India en China hebben nu de grootste marinebouwprogramma's van de wereld. En de Amerikanen kijken daar met enige verbazing naar hoe hard dat gaat. En hoe zij dus in staat zijn om bijvoorbeeld nu de hele Zuid-Chinese Zee af te grendelen. Daar komen de Amerikanen inmiddels niet meer in. Met andere woorden, hier is echt wel wat aan de hand.
En hoe moet je dan opstellen als je zegt dat er zoveel aan de hand is, wat we misschien niet eens waar ons allemaal niet heel erg bewust van zijn. Hoe moet je daar tegen opstellen als EU, als Amerika?
Nou, Amerika, dat is vrij simpel. Die is de handelsoorlog begonnen om ervoor te zorgen dat China inderdaad zijn kop niet verder boven het maaiveld kan uit.
Dus wakker geschud door Trump.
Nou, in zekere zin doet Trump nu dat wat Amerika verwacht wordt te doen. Namelijk de strijd aangaan met China. Ook daar hebben ze gewoon geen keuze. En de hele strijd die concentreert zich nu natuurlijk rond 5G. Dat nieuwe mobiele netwerk die China feitelijk wil uitrollen. Daar zijn Belt en Road landen, dus nieuwe zijderoutes ook voor wil gaan gebruiken.
Daar hebben we ze wel voor nodig, hè, de Chinezen, om 5G echt snel uit te rollen.
Ja, en de Amerikanen zeggen, daar hebben we jou niet voor nodig. Dat gaan we allemaal zelf doen. Wat ze trouwens doen dan met Europese firma's.
Ja, maar de Chinezen zijn al heel ver met 5G. En ze zijn al zelfs bezig met de ontwikkeling van 6G. Dat vanaf 2030 moet gaan komen. Dus ik denk dat dat heel lastig wordt. Op technologiegebied is China enorm aan het investeren. En Amerika heeft dat verwaarloosd.
Ik denk dat dat,
dat zo is, hoor. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat die strijd er niet is en niet gaat komen. Want een andere supermacht, Amerika, die zal zich absoluut niet van tafel laten vegen. En de Europese Unie moet opnieuw zijn positie gaan bepalen ten opzichte van China. En daar zijn ze ook op dit ogenblik.
Maar Rob, jij zei wel, dus het is China is hoe dan ook, hoe je het ook wint of keert, hoe je tegenaan kijkt, 1,4 miljard mensen, het is massa. Dus daar moet je als Europa massa tegenover zetten.
Zo is het. Dat is wat ik altijd roep. Als je inderdaad een dam wil opwerpen tegen dit soort ontwikkelingen, dan zul je inderdaad aan massa tegenover moeten zetten. En dat betekent allereerst samenwerken met gelijkgestemde landen. Doe je dat niet, ja, dan word je natuurlijk van de kaart geveegd. En dat is niet de bedoeling van China om Europa van de kaart te vegen. Maar wat wel de bedoeling is, is om bijvoorbeeld de Europese Unie totaal politiek te verzwakken, zodat die niet als één blok kan optreden. En met een verdeeld blok is het veel makkelijker zaken doen. En die 5G dan met een verenigd blok. Nou, dat soort strijd zie je op dit ogenblik zeer nadrukkelijk komen.
En vind je dat we ons toch een beetje bang voor moeten maken voor China? Dus, Ajit, als je dit verhaal hoort?
Angst is altijd een slechte raadgever. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat we gewoon voorbereid moeten zijn. We moeten weten dat dit allemaal gebeurt en ons daarop voorbereiden. En op zich worden wij in Europa de Chinezen van Europa genoemd. Dus ik denk, als wij als Nederlanders, als de Chinezen van Europa, wij moeten dan gewoon even kijken hoe we goed zaken met ze kunnen doen.
Zo wordt het verwarrend, hè? Wij zijn de Chinezen van Europa. Angel, dat is ook niet tegenaan.
Maar er is ook wel een gevaar, hè, van mensen vanuit Australië of Nieuw-Zeeland. Die kijken er heel anders tegen. Die zijn bang dat op een gegeven moment het zo zal leiden dat Europa en China steeds minder handel met elkaar drijven. Hè, door al die ontwikkelingen. Dat zou natuurlijk heel slecht zijn. Want wat je natuurlijk wil, is dat China zich specialiseert op een aantal dingen, en wij ook, en dat we dan de levensstandaard aan beide kanten stijgen. Hè? Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.
Nou, Henry Kissinger heeft, de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft vorig jaar in een speech gezegd dat Amerika in de laatste 50 jaar de lakens kon uitdelen in de wereld en dat dat nu voorbij
dat is.
Maar hij heeft ook gezegd, Amerika en China zullen met elkaar tot een deal moeten te komen en samen de macht moeten delen.
Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Paul van Diemt en onze gast is Ajit Bakkas. Trendwatcher des Vaderlands, auteur van het boek Megatrends China. Ja, de handelsoorlog, Rob noemde hem al, hè? De handelsoorlog Amerika-China. Wordt een heel groot verhaal en een veel groter verhaal, en zal zich zeker de komende 10 jaar door gaan zetten. Aan die voorspelling kunnen we ons wel wagen of niet, Ajit?
Kissinger zegt dat die handelsoorlogen de rest van de eeuw gaan duren. En ik vrees dat dat ook zo is, dat het een nieuwe Koude Oorlog wordt. Zoals de 20e eeuw werd gekenmerkt door de Koude Oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie, zal de 21e eeuw gekenmerkt worden door de Koude Oorlog tussen Amerika en China.
En dat betekent dat Rusland dan weer terugkomt naar het Westen?
Of als partner van China. Je ziet op dit moment dat de Chinezen de helft van hun gas importeren uit Amerika, Amerikaanse LNG, en de andere helft uit Rusland. Er ligt nu een 6000 kilometer lange gaspijpleiding van Siberië naar China. 3000 kilometer door China, 3000 kilometer door Rusland. Dus op zich zie je dat Rusland weer belangrijk wordt, ja.
Maar China ook natuurlijk, hè? Rob?
Rusland zal nooit een partner worden van China. Dat past niet bij China. China houdt niet van partnerschappen. China wil nummer 1 zijn in de hiërarchie. En dat is historisch altijd zo geweest en dat is nog steeds zo. Ze houden ook niet van multilateralisme. Allemaal gezellig het komen tot compromissen in internationale organisaties. Dat is ook niet wat China wil. Rusland is gewoon een junior land in vergelijking met China. Wordt ook als zodanig behandeld. Met andere woorden, ik denk dat Arend-Jan gelijk heeft. Dat je op termijn ga je gewoon een verschuiving krijgen van Rusland naar de Europese Unie. Al was het ook alleen maar omdat omdat Rusland in essentie een Europees land is en geen Aziatisch land. Zeker niet daar waar de macht is, Moskou.
Ja, even over China nog en dat multilateralisme, dat is natuurlijk waar, hè? China die doet het gewoon zelf. Maar ze zijn ook ontzettend slim. En wat jij zegt is ook heel erg waar. Ze hebben dat perspectief van tientallen jaren. Hè? Ik heb een keer als Kamerlid heb ik een Chinese delegatie mogen ontvangen. Dat was fantastisch werk, met allemaal professoren erbij. En wij zaten daar met 3 Kamerleden, ongeschoren bij wijze van spreken. En er kwam zoveel...
Heel anders dan nu.
Er kwam zoveel denkkracht kwam er naar binnen. Hè. Het was echt geweldig. Maar even, wat China zo slim doet bijvoorbeeld, is ze zijn nu de kampioen van de klimaat. Hè. Ze zijn heel erg voor...
En ze investeren enorm in onderwijs. Ongelooflijk, ook met e-learning. Ja. Het is zelfs in de kleinste dorpjes krijgen kindertjes les van goede docenten, omdat het allemaal met videokanalen gaat investeren. Ik vind dat ongelooflijk. En
veel beter dan bij ons.
Ja.
Dus dat beroemde boek wat nou in Amerika verschenen is over hoe dat onderwijs in China is in vergelijking met bij ons of bij in Amerika. De beste docenten krikken de andere docenten op en zo. Het is, je wordt er stil van als je het leest.
Ja. Precies, het is onderwijs, onderwijs, onderwijs. Dus ik denk zelf, voor Europa is dat ook onderwijs, onderwijs. Ik ben ook verbaasd dat op het gymnasium de elite van morgen 10 uur per week bezig is met Grieks en Latijn. Ik denk, de Grieken werken al 2000 jaar niet meer. Latijn, ga die kinderen Chinees leren. En er zijn nu al middelbare scholen waar dat kan, waar er inderdaad dan extra geld wordt vrijgemaakt. De ouders brengen dat geld bij elkaar voor een leraar Chinees. Ik vind ook, die kinderen moeten Chinees leren.
Nou, het is een andere discussie, onderwijs, maar toch even Latijn en Grieks. Het gaat ook over manier van denken. Maar daar gaan we over hele andere zaken praten. Maar we hebben nu ook over de risico's. Eigenlijk, beter gezegd, hebben we het nog niet over gehad. Want Arend-Jan, dat vind je ook belangrijk. Hè? Dat moeten we misschien ook eens over hebben. China lijkt de grote macht te worden, de grote speler deze eeuw. Het waren de Britten, wat ik zei, daarna de Amerikanen, nu de Chinezen. Maar toch zijn grote risico's ook voor China.
Ja,
en welke zijn dat?
Kijk, achteraf kunnen we nu zeggen dat die Pax Americana, dus Amerika's politieagent, heeft natuurlijk West-Europa geen windeieren gelegd. We zaten voor een dubbeltje op de eerste rang. Hè.
Klopt.
En nu is het natuurlijk zo dat het is echt zo dat China veel machtiger aan het worden is, ook militaire macht projecteert. En nou komt het. China is nog veel exceptioneler dan Amerikanen. Zij vinden ons barbaren. Dus het is niet zo dat ze nou zo'n heel erg positief beeld van ons hebben. Dat is 1. En 2 is, als je het nou praat over westerse normen en waarden, die worden niet gedeeld door China. En dat maakt het internationale systeem dus instabieler. Want je kan niet uit dezelfde bron putten met elkaar. Dat komt met de Amerikanen veel beter. Dus het wordt een instabielere eeuw, denk ik dan.
Het wordt inderdaad een instabielere eeuw. Alleen denk ik dat in deze eeuw grote oorlogen een beetje uit de mode zijn geraakt. Van het formaat als de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Mm. Dat is een beetje uit de mode geraakt. Te duur, te bloederig, te veel gedoe. Dus dat wordt vervangen door handelsoorlogen, boycotten en dat soort dingen. En kleinere oorlogen, kleinere lokale oorlogen. En dat vind ik wel wat geruststellender.
Dus geen tanks over die nieuwe zijderoute?
Ik denk niet dat er een derde wereldoorlog komt tussen Amerika en China. Ik denk dat Kissinger gelijk krijgt en dat ze elkaar gewoon in evenwicht gaan houden. En dat Europa gewoon, en wij als Nederland moeten gewoon vooral gaan kijken, hoe zorgen we ervoor dat we dat behendig tussendoor laveren. Dat we gewoon de vruchten blijven plukken van de Pax Americana. Want ik ben er helemaal mee eens, dat heeft ons geen windeieren gelegd. Defensie voor een dubbeltje, allemaal prima, allemaal prima. Maar ik denk dat wij als Nederland heel goed zaken zullen kunnen doen met China. Als ik zie hoe Nederlandse bedrijven presteren in China, DSM, AXO, doen het allemaal fantastisch. Dus ik denk dat het heel goed te doen is, dat we goed zaken met ze kunnen doen.
Ik ben het al volstrekt mee eens, Ajit. Het probleem is denk ik wij zelf. Het probleem is niet China of het probleem is niet Amerika.
Klopt, helemaal mee eens.
Om wat wij zelf willen. En kleine discussietje zo net over onderwijs is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Als je dat dus laat versloffen, dan ben je nergens meer. Met andere woorden, het interessante is wat je nu niet ziet, is dat China ons niet dwingt om er een tandje bij te zetten. Om het onderwijs te versterken. Om je industriële basis te versterken. Om te komen tot een nieuwe industriepolitiek. Om na te denken hoe wij dan zelf 5G gaan aanleggen. Dat doen we allemaal niet.
Nee, precies.
En dat vind ik het grootste probleem. Je kunt blijven roepen van dat het allemaal zo verschrikkelijk is, dat er een handelsoorlog is en dat China aan het opkomen is en hoe gevaarlijk dat is. Het grootste gevaar zit gewoon in onszelf, omdat we gewoon geen flikker doen.
Nou ja, wentelen en decadentie, dat zie je toch heel vaak, hè?
Dat schrijf ik in mijn boek ook. Het probleem zit in ons. We kunnen prima zaken doen met China. We kunnen prima opkomen. En Amerika en China komen uiteindelijk wel weer tot een deal. En die verdelen met elkaar de invloed in de wereld en macht in de wereld. En wij moeten als kleine speler daar onze rol in blijven spelen. Maar het probleem zit inderdaad in onszelf. En ik blijf echt hameren op onderwijs en kennis van China. We moeten er veel meer van weten. Hoeveel zie je over China in de media? Hoeveel zie je in het onderwijs? Veel te weinig. Onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Ik spreek ook te weinig ondernemers in Nederland die doorhebben wat er gebeurt in China. Ze weten het niet.
Nee, het begint wel te komen natuurlijk, hè, met die boeken. Twee van de drie sprekers vandaag hebben er al een boek over geschreven en geven er ook veel lezingen over. Dus het begint natuurlijk wel door te dringen en een heel groot onderwerp te worden.
Gelukkig wel, gelukkig. Maar dat had al langer gekund. En we moeten nu ook, en we moeten niet alleen over praten, we moeten ook echt dingen gaan doen.
Nou, wat moeten we doen?
Nou, bijvoorbeeld, ik kijk met grote verbazing naar dat Nederland als enige land in de wereld stopt met gas, terwijl de hele wereld overstapt op gas. En alleen al aan biomassa-centrales hebben 11 miljard euro subsidies gegeven. Daar hadden we een kerncentrale van kunnen bouwen of kunnen investeren in onderwijs. Niet gedaan. En we geven gewoon geld nog steeds uit alsof het... We geven het allemaal veel te makkelijk uit aan allemaal flauwekul. En ik zou zeggen, jongens, het CPB zegt nu dat de economische groei door de vergrijzing vanaf dit jaar terugvalt tot nul. Dat betekent dat je geen economische groei meer hebt. Dus dat betekent dat je het Japan scenario krijgt. En dat betekent dus, die euro's die je hebt, moet je verstandig investeren. Verstandig investeren voor die 21ste eeuw, voor die nieuwe toekomst.
En misschien ook meer daarover praten dan over mensenrechten. Daar hebben we het nog niet over gehad. Je hebt het altijd over mensenplichten. Minder dat vingertje omhoog.
Ik denk zelf dat mensenplichten in de 21ste eeuw belangrijker worden dan mensenrechten. En je hebt de plichtje te gedragen als net burger. Geen vuurwerk af te gooien op politieagenten. Geen aanslagen plegen. Geen inbraken. Geen diefstal. Geen berovingen. Je hebt de plichtje te gedragen als net burger. En dan komt de rest vanzelf wel. En mensenrechten zijn te ver doorgeschoten in het Westen. Wij kunnen zelfs een uitgeprocedeerde asielzoeker niet het land uitzetten. Als een politieagent een arrestant te hardhandig aanpakt, dan komt de advocaat in het geweer. Je kunt niks meer. We hebben onszelf in Nederland door doorgeschoten mensenrechten hebben we onszelf helemaal vastgezet.
Hier mag ik toch even aan Rob iets vragen nu. Want kijk, dat zou wel interessant zijn natuurlijk, Rob. Als we dit gesprek in 2030 gaan voeren. En het gaat op deze manier door. China is de baas. En mensenrechten, mensenplichten. Toch een heel ander land, China. Anders dan Amerika, anders dan Europa. We delen nog steeds meer waarde met elkaar, Europa en Amerika. Wat gesprek wordt dit in 2030 als China het nog meer voor het zeggen heeft?
Dat kun je nu al zien door bijvoorbeeld naar Hongarije en door Orbán te kijken. Orbán die zegt van, wat heb ik nou eigenlijk aan de Europese Unie? Dat groeit helemaal niet zo hard. Ajit heeft net ook gezegd, ja, we gaan naar een nul scenario toe. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar het geldt eigenlijk voor de hele Europese Unie. Kijk nou eens naar China, hoe goed die dat doet. Dat is voor mij het lichtend voorbeeld. En by the way, ik vind het ook wel lekker wat voor politiek systeem ze daar hebben. Het is geen democratie, maar dat werkt eigenlijk gewoon veel beter met een hele sterke leider. Nou, dat zou je gewoon veel meer krijgen in Europa. En dan is het afgelopen met de mensenrechten zoals we die op dit ogenblik gaan krijgen. Behalve natuurlijk als we zeggen, ja, maar dit willen we niet. En we komen met een systeem waarbij we zelf sterk zijn, waarbij we zelf, laten we zeggen, de borst vooruitsteken van we zijn er ook nog, gaan samenwerken in EU-verband, onze waarden en onze normen overeind houden, dan kan dat natuurlijk wel. Zo niet, dan glijdt dat gewoon keihard af en dan kom je in een situatie terecht waarin mensenrechten echt absoluut geen rol meer spelen.
Rob, dat geldt ook voor China zelf. zelf. Hè. Ik bedoel, er zijn de jonge Chinezen zijn niet helemaal gelukkig zoals de oudere Chinezen en tegemoet treden. Intergenerationele conflicten. Er zijn enorme schulden in China. Het is ook zo in Hongkong. Het is toch, kan me toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat er ook mensen in Hongkong zijn die wel gevoel hebben voor mensenrechten en voor democratie.
Nee, daar heeft het niets mee te maken. De mensen in Hongkong hebben nu meer democratie dan onder de Britten. Toen de Britten Hongkong bestuurden, hadden
ze
niks
te vertellen. Maar ze willen het behouden.
Nee, ze hebben nu meer democratie. En de Chinezen hebben ze meer democratie gegeven dan ze hadden.
Maar dat willen ze behouden. Dat is het probleem, want nu zijn ze bang dat ze het allemaal kwijtraken.
Nee, ze hebben dat juist gekregen. Ze hebben dat gekregen. En dat is ook een beetje hoe China bestuurd wordt. Op buurt- en werkniveau mag je inderdaad een hele hoop zelf regelen. Daar bemoeit de partij zich niet mee. Maar daarboven gaat het.
Heren, de vraag is behouden of gekregen. Daar komen we niet uit. Want voor de radio zijn we door de tijd heen. Maar op podcast gaan we door met luisteraarsvragen. En luistert u op de radio, dan verwijs ik door naar iTunes, Spotify of bnr.nl. Nou, het waren dus heel veel vragen. Heel veel goede vragen ook, kunnen we helaas niet allemaal beantwoorden. Laten we snel beginnen. Twitteraar Twisto die vraagt het volgende. Wat doet China met groeiende islamitische invloeden in binnen- en buitenland? Gaat China zich openbaar mengen in het Midden-Oosten? Nou, wie wil daarop losgaan? Arend-Jan.
Nou ja, dat laatste, ze hebben dus China doet veel meer met Iran nu. Maar wat heel interessant blijft, is dat China drinkt de meeste olie op in de Persische Golf. Maar doet nauwelijks wat aan de bescherming daarvan. Dat is ook zo interessant. De Amerikanen betalen de prijs voor de Chinese olieconvoys. Dat zijn natuurlijk dingen waar ook Trump over nadenkt. Zegt hij van, hey, wat is dat raar eigenlijk, dat ik dat moet betalen. Hè?
Dat is waar. Maar dat vechten ook Chinese soldaten in Syrië.
Ja. Dat is zeker. En iemand als Erdogan is bijvoorbeeld in China geweest. En het is echt ongelooflijk. Die is totaal niet over de Oeigoeren begonnen. Die zat daar dus voorkomen. Ja. En hier zie je dus de enorme projectie van de Chinese economische macht. Wij durven daar niet over te beginnen. Want ja, China die is een belangrijke handelspartner. Ja.
Saudi-Arabië ook niet. Ook de Saoedische kroonprins zegt niets over de Oeigoeren. Dat klopt.
Maar het is vreselijk.
Dat is trouwens wel een goede vraag hoor, die zo net werd gesteld.
Ja.
Want daar zie je dus echt in dat China echt volstrekt anders nadenkt en denkt dan westerse landen. Hè. Men wil absoluut geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden hebben.
Ja.
Je kan er een klerenbende van maken op het gebied van mensenrechten. So what? Je doet je best maar. Maar je moet je niet gaan keren tegen de Chinese belangen. Als je dat gaat doen, dan krijg je te maken met de lange arm van China. Een aantal landen is er al achtergekomen, zoals Sri Lanka. En het zou me niet verbazen als een land als Montenegro daar binnenkort achter gaat komen, die zijn schulden niet kan afbetalen in de richting van China. Dan krijg je te maken met China. Maar voor de rest moet je het helemaal zelf weten wat je doet in jouw eigen land. En dat verklaart ook dat zij dus niet accepteren dat iemand zich bemoeit met hun eigen mensenrechten of met de Oeigoeren in dit geval.
Het grappige is overigens, je hebt verschillende groepen moslims in China. De Oeigoeren zijn er één van. Dat is een Turks, aan het Turken verwant volk. En dat is in de Han-dynastie, 2000 jaar geleden, is dat gedeelte ingelijfd bij China. En dan heb je verder ook etnische Chinezen die ook moslims zijn. En op zich, het grappige is, als je als moslim in China gewoon een brave burger bent en niet denkt aan afscheiding, wat bij de Oeigoeren echt een probleem is, dan is het oké. Okay. Bijvoorbeeld de pornohandel in heel China is in handen van moslims. En dat gaat heel goed. Allah vindt dat goed. Allah vindt dat goed. En dat gaat allemaal prima. Maar dat zijn dus moslims die niet denken aan afscheiding. Die zeggen, nee, natuurlijk niet. Hup, wij verkopen gewoon porno aan de Chinezen. En verder, who cares? Nee. Als mijn handel is. Maar het probleem bij die Oeigoeren is dus dat inderdaad een deel zich graag wil afscheiden van China. En dat accepteren de Chinezen niet. Die hebben om Han China hebben ze een aantal bufferstaten. Dit is er één van en Tibet is er ook één van. Dat accepteren ze gewoon niet, dat die bufferstaten die Han China beschermen, dat die zich worden afscheiden.
Nou, laten we nog even doorgaan over handel en wereldpolitiek. Frans Reusink heeft daar een vraag over. Kan Xi het zich permitteren uitsluitend economische hegemonie af te dwingen? Of vereist de wereldorde, de historische realiteit, de veroveringsdrang van wereldrijken, dat ook een militair overwicht wordt verkregen en ingezet?
Nou, op zijn minst heb je dus militaire macht nodig om te projecteren, om dus die grondstoffen aanvoer naar China te garanderen. Dat is heel belangrijk. En je hebt natuurlijk ook, als je nog veel meer gaat investeren, we krijgen dus nu Chinese schepen in de Middellandse Zee, Piraeus opgekocht. Hè. Dan krijg je dus een soort machtprojectie krijg je daar. Dat gaat dus handel. En zeker een agressieve investeringspolitiek heeft ook een militaire component. Dat gaat eigenlijk hand in hand.
Maar hoe zouden ze dat moeten doen? Bijvoorbeeld China heeft lithiummijnen in de hele wereld opgekocht. Ook in Argentinië, ook in Chili. Hoe moeten ze dan die mijnen gaan beschermen? Moeten ze dan legertjes daar gaan, of legerbasis daar gaan?
Als het noodzakelijk is, wel ja.
Doen ze.
Dus ook, als je gaat kijken naar de wijze waarop de Chinese krijgsmachten worden geherstructureerd, dus worden veranderd, dan worden die expeditionairder. Het is precies hetzelfde wat er is gebeurd in Europa na het einde van de Koude Oorlog. Als je dat bekijkt vanuit het perspectief van een defensieplanner, dan zie je gewoon wat daar gebeurt. En dan weet je ook precies wat de bedoeling is om daarmee aan de gang te gaan. Wat je dus doet, is je maakt een krijgsmacht die veel flexibeler is en je maakt hem mondiaal inzetbaar. Dat betekent dat je heel groot gaat investeren in de marine en dat gebeurt op dit ogenblik ook. Volgens mij heeft China nu het grootste marinebouwprogramma van de wereld. Kan ook India zijn, maar dan loopt het ongeveer gelijk op. En je ziet ook dat de landmacht en luchtmacht veel verder van huis kunnen worden ingezet. En dat is precies de reden waarom er nu ook vliegkampschepen worden ontwikkeld. Het is allemaal nog in ontwikkeling, maar het gaat wel heel erg hard hoor. Zo'n ontwikkeling hebben we nooit eerder gezien. Van een marine die, laten we zeggen, 15, 20 jaar geleden alleen nog maar in de kustwateren kon opereren. En nu inmiddels al wordt gezien in de Oostzee, om daar gezamenlijk met China, met Rusland te oefenen. Met andere woorden, nee, het gaat echt heel erg hard.
Toch kunnen er ook positieve kanten zitten. Met name als we luisteren naar Mirjetta Groeneveld. Die zegt, zal de nieuwe handelsroute over de Noordpool niet ook de band tussen China en Europa weer kunnen versterken?
Nou, daar is juist rivaliteit. Hè? Je ziet dus bij de Noordpool zie je dus de Nooren willen daar wat, de Denen willen er wat, Amerika wil er wat. Maar Rusland heeft denk ik de beste positie daar. Ja. Maar daar komt heel veel frictie uit voort. Want daar zitten fantastische grondstoffen en olie en gas.
Ja. Maar als je nu ziet qua grondstoffen hoe dat nu werkt, bijna alle automerken halen nu hun batterijen uit China. Elektrische BMW's, alle elektrische Volkswagens, allemaal Chinese batterijen, allemaal Chinees lithium, allemaal. Dus op zich, door die handel komt dat allemaal. Het gaat vooral om handel. En dat is wat de Chinezen primair interesseert.
Ja, maar de vrijhandel voor de Eerste Wereldoorlog heeft de Eerste Wereldoorlog niet voorkomen.
Klopt.
Dat is dan weer een nare gedachte.
Laten we het over Europa hebben. Want Gerritje Cornelissen wil weten, hoe ziet China Europa? Wat is voor hen op de lange termijn gunstig? Verdeeldheid of een goed georganiseerde EU?
Verdeeldheid. Politieke verdeeldheid in rijke lidstaten van een vrijhandelszone. Dat is wat niet alleen China wil, dat is ook wat Rusland wil, Poetin en dat is ook wat Trump wil. Ja. Dus wat dat betreft is heel erg interessant dat je dus ziet dat de Europese Unie uit elkaar wordt gespeeld, bewust uit elkaar wordt gespeeld door Xi, Poetin en Trump. En dat is iets wat veel mensen zich gewoon niet realiseren. Dat je dus te maken hebt met drie wereldleiders van drie wereldmachten die precies dezelfde agenda hebben ten opzichte van de Europese Unie. Want je moet gewoon de Europese Unie als grote speler, en die is vergelijkbaar met China, Amerika en niet eens met Rusland, omdat de Europese Unie veel groter is. Die speler moet van tafel worden gemaakt. Die moet een kopje kleiner worden gemaakt. Zo werkt het gewoon in de machtspolitiek.
En dat betekent dus dat al die mensen die nu Brussel haten, die zullen nog erg naar Brussel verlangen als Brussel kapot is gemaakt.
De Britten voorop.
De Britten voorop.
Ja. Nou, ik zie nu een paar leuke nieuwe programma's in. Dan heb je Maarten van Wee, die heeft het volgende. En dat komt een beetje neer op waar Jan eigenlijk al over sprak. Is het eerder voorgekomen in de geschiedenis dat zo'n sterk vergrijzend land hegemonie krijgt? Want wat gaan ze over circa 10, 20 jaar met hun ouderen en hun schulden doen?
Nou, we hebben dus.
Dat is een hele goede vraag.
Ja, vergrijzing is natuurlijk een heel erg betrekkelijk recent verschijnsel van de afgelopen 40, 30, 20 jaar. Hè? Dus bij de Eerste en Tweede Wereldoorlog speelde dat gewoon helemaal niet, want mensen gingen gewoon eerder dood. Ik denk zelf dat. Het is absoluut zo dat vergrijzing is een groot probleem. En China is zeer vergrijst. Ja,
enorm vergrijst.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo. Ze hebben natuurlijk de kennis in huis. Hoe je de oude kan opkalevateren, weet je wel.
Ja.
En ze kunnen ook weer mensen importeren. leren als het zou moeten. Dat kan allemaal.
Ja, en ze gebruiken op zich, wat ik het mooie vind, demografische oorlogsvoering. Ze exporteren heel veel jonge Chinezen naar het buitenland. Onder andere naar Rusland. Heel veel Chinezen wonen nu in Siberië. Dus Rusland krimpt ook enorm. Kijk, als je het hebt over vergrijzing.
Nog veel erger. Rusland is super.
Krimpt erg. Nog veel meer. Ja. Maar Rusland heeft een record aantal Chinese immigranten.
Ja. Dus Mongolië trouwens ook. Hè?
Ja.
Maar ook Zuid-Amerika komen steeds meer Chinezen.
Suriname, het is helemaal
Elke
Chinees.
Hoek van de straat is een Chinese supermarkt.
Ja, daar wordt in Suriname zo'n grapje gemaakt. Dat Daisy Boutersen aan de Chinese president Xi vraagt: als ik in de gevangenis moet, mag ik dan bij jou komen?
Ja.
Dan krijg je een ruil Suriname van mij. Waarop Xi antwoordt: ik heb Suriname.
Ja.
Suriname heeft al een enorme schuld aan China die ze nooit kunnen terugbetalen.
Dat is echt
waar.
Luisteraars van Boekers en in de Wijk, die willen heel graag weten vooral hoe het eigenlijk zit met Europa. Want, vraagt bijvoorbeeld Camille Gulliker zich af, kan of zal de geslaagde opkomst van China en het afdrijven van Groot-Brittannië en de VS een katalysator voor de EU worden? Of juist een bijl aan de wortel van de EU? En dan kunnen we het nog even aanscherpen.
Ik hoop heel erg een katalysator. Maar ik moet ook eerlijk zijn, als ik kijk naar Merkel, loopt op haar laatste benen. Als ik kijk naar Macron, dat gaat niet goed met Macron. En stel je nou eens voor dat we na die Brexit ook Marine Le Pen krijgen in
op zich
Frankrijk.
Doet de Franse economie het wel goed onder Macron. Hè? Heel veel van zijn hervormingen blijken toch wel te werken. De Franse economie draait nu alweer beter dan de Duitse. Maar je hebt wel gelijk, ik denk zelf dat het voortmodderen wordt. En dat het is, dus dat de opkomst van China gewoon verder onvermijdelijk is. En dat het een Amerikaans-Chinese wereldorde wordt.
En dat de Chinezen ook doorgaan met het uit elkaar spelen van Europa.
Europa speelt zichzelf al uit elkaar. Dus daar hoeven de Chinezen niet zo heel veel moeite voor te doen. Als ik kijk aan de belangenverschillen tussen Frankrijk en Duitsland en tussen bijvoorbeeld Frankrijk en Italië en tussen Noord- en Zuid-Europa, tussen Oost- en West-Europa. Dus het is toch een reus op leme voeten. Dus
voor Europa gaat het natuurlijk om massa, daar hadden we het net over, zeker tegen de massa van China. Toch vraagt Alex Lopez-Postma zich het volgende af. Hoe kan Europa een sterk blok vormen tegen Amerikaanse en Chinese invloeden zonder de soevereiniteit van de natiestaten te schaden? Nou, misschien even op de Rijk.
Dat kan heel gemakkelijk. Door gewoon politiek veel meer samen te gaan werken. Economisch doen we dat al. Door ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld 5G met Europese bedrijven gaat aanleggen. In zeer belangrijke mate. Dat doen we dus niet. Maar we laten dat nu over aan Huawei en ZTE. Wat op zich vreemd is. Want de Amerikanen zeggen, nou, Nokia en Ericsson, laten we die maar naar binnen trekken. Met andere woorden, dat kan heel goed. Alleen dan moet je dus over die hele discussie heen stappen van dat eurosceptische gedoe van en ze worden één grote superstaat, dat worden wij helemaal niet. Maar als je politiek gewoon heel goed samenwerkt en realiseer je dat de Europese Unie een regelsupermacht is van de wereld, dan kom je heel eind. En wat je dus nu ziet, en dat is zeer bedreigend voor de Verenigde Staten, is dat de aanval op de dollar is ingezet. En dat doet dus ook, 80% ongeveer van alle transacties in de wereld geschiet in dollars. Als je daar onderuit kunt komen en die hele toestand die we nu hebben met Iran en al die handelsoorlogen die Amerika aan het voeren is, die zorgt ervoor, die macht van die dollar die wordt dan doorbroken en dan wordt de macht van de euro.
Dat is helemaal waar. Dat is helemaal.
Die wordt versterkt. En dat heeft enorme consequenties. En als dat gaat gebeuren, dan zou het wel eens een keer niet kunnen gaan tussen China en Amerika, maar tussen Europa en China. Met andere woorden, die toekomst is op dit gebied buitengewoon onzeker, hoor.
Nou ja, die zijderoutes die zijn ook monetaire zijderoutes. Je ziet dat China zijn eigen munt exporteert als nieuwe handelsmunt door alle landen waar die zijderoutes lopen.
Ja.
Deze podcast dreigt het aan te lopen. Daar bedoel ik mee qua tijd. Dus dit was het. Boekenstein in de Wijk. En namens Aart-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. En speciale dank aan Ajit Bakkas. Tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.